Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten geschiedenis en actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van de persoonlijke verhalen duiken we het leven in van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Waarin zij soms dader en soms slachtoffer was.
Hallo, mijn naam is Dion Merkelbach. In de zesde en laatste aflevering komen een aantal heftige verhalen aan bod. We gaan het namelijk hebben over abortus ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Sterre Slink heeft hier voor haar masterscriptie onderzoek naar gedaan. Sterre, kan je ons vertellen hoe je bij dit onderwerp bent gekomen?
Jazeker, ongeveer anderhalf jaar geleden deed ik eerder onderzoek in het Tilburgs gemeentepolitiearchief. En daar kwam ik een verhaal tegen van een vrouw. En ze had een illegale abortus ondergaan in 1944 en was in het ziekenhuis beland. De politie was getipt en er werd dus een onderzoek ingesteld. En dat procesverbaal kwam ik dus tegen in het politiearchief. Zo'n procesverbaal is dus eigenlijk een soort samenvatting van alle verhoren in een zaak. En door dat te lezen kwam ik er dus achter wat er was gebeurd. Maar tegelijkertijd ontstonden er best wel veel vragen. Ik vond het verhaal nogal vaag. Ik zal het heel even kort vertellen. Nou, die Tilburgse vrouw die raakt zwanger van een geallieerde militair een tijd na de bevrijding in Tilburg. Haar man is eigenlijk vlak voor de bevrijding gestorven en ze schaamt zich enorm dat ze eigenlijk nu al zo snel zwanger is van een ander. Daarom wil ze die zwangerschap graag afbreken. Maar goed, een abortus is illegaal en dat gaat dus niet zomaar. En ze spreekt dan een buurvrouw aan in het café en vertelt wat er aan de hand is. En die buurvrouw zegt iets van, ik ken wel iemand en dat is zo gepiept. Dus ze gaan naar die andere vrouw en die voert die abortus dus uit. En dat gaat helemaal mis. Ze valt flauw en ze komt niet meer bij en dan belandt ze dus in het ziekenhuis. Ik vond het dus best een raar verhaal. In mijn hoofd was abortus een enorm taboe vroeger. En kon je dus niet zomaar op iemand afstappen en ernaar vragen. Maar goed, dit verhaal liet zien dat het blijkbaar wel kon. Ik vroeg me dan af of dit ook normaal was en of het vaker zo ging. En dit is in mijn hoofd blijven spoken. En ik ben toen voor mijn masterscriptie gaan uitzoeken hoe zo'n abortus nu werd georganiseerd en wie daarbij betrokken was. Ik heb voor dat onderzoek gebruik gemaakt van procesverbalen, omdat het eigenlijk een van de enige manieren is om uit te vinden hoe zo'n abortus nu ging. Ze werden natuurlijk altijd in het geheim uitgevoerd, omdat het verboden was. En er werd niet openlijk over gepraat. Abortussen kwamen alleen aan het licht als een aborteur werd gepakt door de politie. Die procesverbalen geven daarom een uniek inzicht in abortuspraktijken. In deze aflevering wil ik het eigenlijk graag hebben over de verschillende rollen die vrouwen kunnen hebben bij een abortus.
Oké, dus je kwam dat onderwerp tegen en je hebt dat dus ook gebruikt voor je masterscriptie. Je vertelde net dat abortus illegaal was. Misschien is het goed om daar even te beginnen.
Ja, abortus is iets van alle tijden en er zijn door de tijd heen verschillende wetten geweest die abortus aan mannen hebben gelegd. Pas in 1984 werd abortus gelegaliseerd in Nederland. En daarvoor geldt het artikel 251 bis van het wetboek van strafrecht. In het kort betekende dit dat de aborteur strafbaar was, maar de zwangere vrouw zelf niet. Voor vervolging was het belangrijk dat de politie kon bewijzen dat de mevrouw in behandeling was geweest en dat kenbaar was gemaakt door de aborteur dat die behandeling de zwangerschap kon verstoren. Medische abortus was wel toegestaan. Dit was wanneer een vrouw indirect levensgevaar was door een zwangerschap. Maar in Nederland waren de artsen erg terughoudend en kwam het dus bijna niet voor. Dit betekende dat voor veel vrouwen illegale abortus de enige optie was om een zwangerschap af te breken. Daarnaast waren anticonceptiemiddelen nauwelijks te verkrijgen en was het door de kerk ook verboden. Een zwangerschap voorkomen was dus ook erg moeilijk.
Dus vrouwen hadden geen beschikking tot medische hulp wanneer zij hun zwangerschap wilden afbreken. Door wie werden dan wel die illegale abortussen uitgevoerd?
Ja, die illegale abortussen werden bijna altijd uitgevoerd door mensen zonder medische achtergrond. En eigenlijk zijn er drie soorten aborteurs te onderscheiden. Zo zijn er beroepsaborteurs. Dat zijn mensen die beroepsmatig illegale abortussen uitvoeren en hier dus geld voor vragen. En vaak ook echt veel geld. Daarnaast zijn er gelegenheidsaborteurs. Dat zijn mensen die op verzoek van een vrouw een abortus uitvoeren. Maar die dat dus niet vast doen. Bijvoorbeeld hun buurvrouw, hun vriendin en soms ook de partner. En tot slot waren er ook vrouwen die een abortus op zichzelf uitvoerden. In het gemeentepolitiearchief van Os ben ik een schrijnend verhaal hiervan tegengekomen. Van een vrouw die dus een abortus op zichzelf uitvoert. Het is zaterdag 24 mei 1941 als Johannes, een jongen van 15, om 12 uur 's middags bij zijn huis in Os aankomt. Hij wil naar binnen, maar merkt al snel dat alle luiken voor de ramen dicht zijn en dat de voordeur op de grendel zit. Hij weet dan via de hooizolder toch binnen te komen. En als hij de woonkamer binnenkomt, ziet hij zijn moeder Johanna op haar buik achter het ledikant op de vloer liggen. Hij gaat naar haar toe, maar ze reageert niet. En op dat moment komt ook zijn jongere broertje van 14 thuis. Hij vertelt wat er aan de hand is en samen gaan ze dan de buren waarschuwen. Ik zal even de verklaring van een van die buurvrouwen voorlezen. Ik heb hier de verklaring van Johanna, een 51-jarige huisvrouw, voor me. Zij is dus een van de buren die door de jongens wordt geroepen. Zo'n verklaring is getypt. En ja, op heel dun papier. Het begint met de naam van de vrouw, haar leeftijd, de beroep. En ook wie haar man is en waar ze precies woont. En dan begint de verklaring. Op zaterdag 24 mei jongstleden, des middags, omstreeks 12:30 vond ik mij thuis en kwam een jongen van marines bij mij en zeide dat ik gauw moest komen. Daar zijn moeder dood in de kamer lag. Ik ben er toen onmiddellijk heen gegaan en trof in de woonkamer, achter het hoofdeinde van een aldaar staand ledikant, de mij bekende buurvrouw, lang uit voorover op de vloer liggend. Ik dacht aanvankelijk dat zij nog niet dood was en heb haar, nadat ik haar een kussen onder het hoofd had gelegd, koud water op het hoofd gedaan. Het bleek mij echter spoedig dat zij dood was. Onderwijl was ook binnengekomen mevrouw Gilles en mevrouw van Gunsven. Met ons drieën hebben we haar op bed gelegd. Terwijl hier mede bezig waren, trapte ik op een voorwerp dat bij verder onderzoek een gummislang bleek te zijn. Van ongeveer, naar ik meen, 40 à 50 centimeter lang. Geel van kleur met in het midden een eivormige verdikking. Terwijl aan ter einde een roertje zat, zwart van kleur. Hoe lang dat roertje was, weet ik niet. Ook weet ik niet of dat roertje, dat veel op een lange pijproertje leek, van glas of hoorn was. Ik heb dat ding, dat ik niet kende en ook niet weet waarvoor het gebruikt werd, overgegeven aan mevrouw Gilles. Waar die het gelaten heeft, weet ik niet. Ik heb het met niemand meer over dat ding gehad. Op tafel heb ik niets gezien. Geen doosje, flesje of iets dergelijks. Wel stond in de kamer een witte emaille wasbak met vloeistof. Wat dat voor vloeistof was, weet ik niet. Ik heb daar geen notie van genomen. Ik wist niet dat de buurvrouw zwanger was. Ik vond het wel vreemd dat ze opeens zo plotseling dood was. Doch, ik dacht aan een hartverlamming of zoiets. Verder kan ik hier omtrent niets mededelen. Na voorlezen en volharding tekent zij haar verklaring concept.
Wat een heftig verhaal. Wat is een gummispuit en wat deed dat bij het lichaam van Johanna?
Er zijn verschillende methoden om een abortus uit te voeren, maar voor een van de meest voorkomende methodes wordt een gummispuit gebruikt. In het stuk wat ik net voorlas werd de gummispuit al even beschreven, maar het is een soort rubberen slang met in het midden een balvormige verdikking. Aan het andere uiteinde zit een hol buisje. Door het uiteinde van de slang in een bak met water te doen en in de bal te knijpen, wordt er water in de slang gezogen. Door opnieuw in de bal te knijpen, komt er water met best wat kracht uit het holle buisje gespoten. Als je dat holle buisje via de vagina in een baarmoeder steekt en dan water in de baarmoeder spuit, ontstaat er een hoge druk waardoor het eitje wat zich in het baarmoederslijmvlies heeft genesteld los kan komen. Maar het is een zeer gevaarlijke methode. Met het water kan ook lucht de baarmoeder ingespoten worden. Door de hoge druk kan het terechtkomen in de bloedvaten. En via de bloedvaten komt het terecht in het hart en de hersenen, waardoor die er tijdelijk of voor altijd mee kunnen ophouden. En waarschijnlijk is het ook bij Johanna gebeurd.
Maar hoe gaat het verhaal van Johanna dan verder? Ze wordt dus gevonden door haar kinderen en de buren. Maar wanneer komt de politie dan in beeld?
Ja, de politie komt in beeld als ze een paar dagen later te horen krijgen dat Johanna is overleden. Ze gaan dan langs bij de familie en stellen een onderzoek in. Ze horen de kinderen, haar man, de buurman, de buren en haar zus. Dan wordt duidelijk dat Johanna 4 à 5 maanden zwanger was, maar dat grotendeels voor zichzelf hield. Ze deelde het ook niet met haar man. Daar had ze niet zo'n goede relatie mee en ze had hem al verschillende keren tijdelijk verlaten. Ze had al 4 kinderen met hem, maar deze keer wilde ze de zwangerschap niet doorzetten. Uit het procesverbaal wordt duidelijk dat ze op verschillende manieren heeft geprobeerd de zwangerschap te verstoren. Ze heeft zich van de hooizolder gegooid en ze heeft een abortief middeltje van een arts in Den Bosch gekocht. Toen dat niet hielp, heeft ze zichzelf behandeld met behulp van een gummispuit en dat is haar fataal geworden.
Oké, dus het was duidelijk dat Johanna al 4 à 5 maanden zwanger was, maar ze had het niet aan haar man verteld, omdat ze daar geen goede relatie mee had. En ze heeft dus ook echt verschillende manieren geprobeerd om in ieder geval die zwangerschap af te breken. Hoe loopt dat onderzoek van de politie dan af? Wordt er dan eigenlijk nog iemand vervolgd?
De politie voert onder andere de buurvrouwen en de zus van Johanna. Maar die zeggen dat ze niet wist dat ze zwanger, dat ze zwanger was. En dat ze niet betrokken zijn bij de abortus. Daarnaast concludeert de politie dat Johanna het alleen moet hebben gedaan, omdat alle ramen en deuren van binnen waren vergrendeld. Ze sluiten het onderzoek dan ook af en er wordt niet overgegaan op vervolging. Dit verhaal van Johanna laat zien dat vrouwen zich niets aantrokken van het abortusverbod en dat ze op verschillende manieren probeerden in te grijpen. Echte medische hulp konden ze niet krijgen en dus waren ze toegewezen op zichzelf en op gevaarlijke methodes.
Dit is dus één rol die vrouwen kunnen hebben bij een abortus. Maar je noemde er net nog twee andere. Heb je daar ook voorbeelden van?
Jazeker. Het verhaal waarmee ik begon over die vrouw die zwanger was geraakt van die geallieerde militair. Zij werd behandeld door een vrouw uit de buurt die wel vaker een abortus had gedaan. Hoe vaak en bij wie wordt niet helemaal duidelijk, want dat vertelt ze natuurlijk niet tegen de politie. Maar dit kwam vaker voor. Dat bepaalde vrouwen in een buurt kennis hadden en bijvoorbeeld zo'n gummispuit hadden en die lenen ze dan uit aan vrouwen of ze hielpen vrouwen. Dat deden ze niet standaard en ook niet uit winstbejag. Eerder omdat ze allemaal als vrouw in hetzelfde schuitje zaten. Dit is dan ook geen beroepsaboteur, maar een gelegenheidsaboteur. Beroepsaboteurs die behandelen eigenlijk iedereen die wil betalen en een gelegenheidsaboteur hielp alleen vrouwen die ze een beetje kenden en meer als gunst. Daarnaast heb ik ook een interessant verhaal gevonden over een vrouwelijke beroepsaboteur.
Waren er eigenlijk alleen vrouwen betrokken of voerden mannen ook abortussen uit?
Mannen konden ook zeker betrokken zijn. Sommige vrouwen vroegen hun vriend of man om bijvoorbeeld te assisteren. Daarnaast kwam het initiatief voor een abortus ook soms vanuit een man. En er waren zeker ook gewoon mannelijke beroepsaboteurs. Toch waren er veel meer vrouwen betrokken, omdat zwangerschap en vruchtbaarheid snel onder vrouwen elkaar werd besproken en het toch echt wel een beetje een vrouwendingetje was.
Oké. Kan je ons wat meer vertellen over die vrouwelijke beroepsaboteur?
Ja, dit verhaal begint in december 1943. Een meisje genaamd Anna ligt in Tilburg in het hulpziekenhuis, waar ze wordt behandeld voor een geslachtsziekte. Ze ligt 3 maanden in dat ziekenhuis en dan merkt ze dat ze niet meer ongesteld wordt. Ze deelt het met een meisje die bij haar op de zaal ligt en met een bezoeker. Die jongen vertelt haar dat zijn zus Annie verpleegster is en in Utrecht woont en haar wel kan helpen. Anna's zus is ook ongewenst zwanger en ze schrijft naar haar zus dat ze een adres heeft gevonden. Anna gaat naar het adres van de verpleegster in Utrecht, belt bij haar aan en vertelt dat zij en haar zus graag hun zwangerschap willen verstoren. Ze spreekt dus met de verpleegster af dat de verpleegster naar het huis van Anna's zus in Tilburg komt, zodat de zussen allebei behandeld kunnen worden. Nou, uiteindelijk wordt Anna's zus 2 keer behandeld zonder resultaat en dan durft de verpleegster haar eigenlijk niet meer te behandelen. Anna zelf wordt wel in 1 keer succesvol behandeld. En de methode die de verpleegster gebruikt is weer de gummispuit en dan met zeepsop met liaisol. En liaisol is een soort desinfectiemiddel. Anna en haar zus zijn de eerste patiënten van een verpleegster in Tilburg. Maar al snel wordt er onderling door vrouwen gepraat en wordt er bekend dat er een verpleegster uit Utrecht is die je kan helpen bij een ongewenste zwangerschap. En zo krijgt de verpleegster opeens veel werk in Tilburg.
Oh wauw, dat is bijzonder. Kan je misschien wat meer vertellen over de verspreiding van het nieuws van die verpleegster?
Ja. Anna had een kennis genaamd Margot, verteld dat ze zwanger was geweest en dat de verpleegster uit Utrecht haar had behandeld. En ze had het adres van die verpleegster dus ook aan Margot gegeven. In maart 1944 wordt Margot aangesproken door een Duitse politieman. Nou, hij vertelt dat hij zijn vriendin heeft zwanger gemaakt en hij weet dat Margot zelf ook een abortus heeft ondergaan en vraagt haar om het adres. Maar die beroepsaboteur die Margot heeft behandeld, die is opgepakt en zit in de gevangenis. Maar ja, Margot heeft natuurlijk wel het adres van de verpleegster uit Utrecht. Margot spreekt af met die politieman dat ze voor hem gaat informeren naar de verpleegster. Dit doet ze door de verpleegster een brief te schrijven. Uiteindelijk komt de verpleegster naar Tilburg om het meisje te behandelen. Het meisje kan alleen niet thuis behandeld worden, dus spreekt ze af in het huis waar Margot een kamer huurt. Dat huis is van een vrouw genaamd Jo. Jo woont daar met haar kinderen en Margot. In haar woonkamer vindt de behandeling plaats. De verpleegster spreekt daarna met Jo af dat ze iedere dinsdag naar Tilburg komt, zodat ze eventueel vrouwen kan behandelen. Door zowel Jo als Margot wordt doorverteld dat elke dinsdag een verpleegster langskomt die vrouwen kan helpen bij een ongewenste zwangerschap. Zo kan het dus dat een verpleegster uit Utrecht steeds meer Tilburgse vrouwen behandelt. Deze behandelingen vinden vaak plaats in het huis van Jo, maar soms ook bij de vrouwen zelf.
Deze verpleegster was een beroepsaboteur dus. Dat betekent dat ze geld aan verdiende. Hoeveel vroeg zij voor een behandeling?
Ja, de verpleegster vroeg gemiddeld rond de 75 gulden voor een behandeling. En dit was niet per se echt voor één behandeling. Als de eerste behandeling niet het gewenste resultaat had, konden de vrouwen terugkomen voor een nieuwe behandeling. Hier hoefden ze dan niet voor te betalen. Sommige vrouwen kwamen wel 1 à 2 keer terug. Daarnaast was de verpleegster niet de enige die wat aan de behandeling verdiende. Ook Jo kreeg een deel van het geld omdat ze haar woonkamer vuurde voor de behandelingen. De prijs die ze daarvoor kreeg verschilde en lag ergens tussen de 50 en 10 gulden.
Kwam het vaker voor dat mensen een behandelruimte verhuurden aan een beroepsaboteur?
Ja, dat kwam zeker vaker voor. Vaak waren dat mensen die wel een extra zakcentje konden gebruiken. Op deze manier konden zij ook verdienen aan een abortus. Vaak waren dit kennissen van de aborteur of vrouwen die al eens zelf door de aborteur waren behandeld. Dit is ook een van de rollen die een vrouw kon hebben bij een abortus.
Je bent het verhaal van een verpleegster uit Utrecht tegengekomen in een proces verbaal. Dus ik neem aan dat ze op een gegeven moment in het vizier van de politie is gekomen. Hoe loopt dit verhaal af?
Ja, dat klopt. Op een gegeven moment hoort de politie de geruchten over de verpleegster ook. Ze stellen dan een onderzoek in en komen bij een vrouw van 28 uit, genaamd Mietje. Zij is ook behandeld door de verpleegster. De dag na de behandeling heeft ze een miskraam en haar moeder heeft het door en haalt de dokter erbij. Mietje raakt erg verzwakt, bloedt nog 8 dagen na en moet 4 weken in bed blijven liggen. Als de politie Mietje in het vizier krijgt, wordt ze ondervraagd. Ze vertelt dan dat haar buurmeisje Margot haar heeft overgehaald en dat ze eigenlijk niet durfde. Daarna worden Margot en Jo door de politie verhoord en zo komen ze aan het adres van de verpleegster. Uiteindelijk wordt de verpleegster ook opgepakt en naar Tilburg gebracht voor verhoor. Daar vertelt ze hoe ze aan het werk gekomen is in Tilburg. Ook wordt duidelijk dat ze helemaal geen verpleegster is, maar dat ze dit alleen maar zei om vertrouwen te wekken bij haar patiënten. Uiteindelijk moet ze voorkomen voor de arrondissementsrechtbank in Breda. Ze wordt alleen vervolgd voor de behandeling van Mietje en waarom is me niet helemaal duidelijk. Andere vrouwen zijn ook verhoord en sommigen hebben ook toegegeven dat ze door de verpleegster zijn behandeld. Uiteindelijk wordt de verpleegster voor 1,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Al deze verhalen spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn ze dan ook uniek voor die tijd of staan ze centraal voor een grotere periode?
In grote lijnen zijn deze verhalen representatief voor abortuspraktijken in Nederland in het midden van de 20e eeuw. Toch zijn er ook een aantal dingen die specifiek voortkomen uit de oorlog. Zo zijn veel mannen tijdens de oorlog weg van huis. Door de arbeidseinsatz werkten veel mannen in het buitenland of waren ze ondergedoken. Daarnaast waren er veel Duitse soldaten en andere eenheden door het land gestationeerd. Uit de procesverbalen komt naar voren dat veel van de vrouwen omgang hadden met Duitsers. Het zijn niet alleen ongetrouwde vrouwen, maar ook getrouwde vrouwen waarvan een man weg was. Tijdens en na de oorlog zijn ontzettend veel vrouwen ongewenst zwanger geraakt. Dit heeft geresulteerd in een stijging van buitenechtelijke kinderen. Indirect heeft dit er ook voor moeten zorgen dat meer vrouwen zich genoodzaakt voelen om een illegale abortus te ondergaan. Toch is het ook belangrijk om te benadrukken dat illegale abortussen ook veel voorkwamen voor en na de oorlog. Ongewenste zwangerschappen zijn van alle tijden. Ik ben ook verhalen tegengekomen van een vrouw die vreemd ging met een buurman, een meisje dat zwanger was geworden van haar zomerliefde en een vrouw die door haar vriend gedwongen werd om een abortus te ondergaan. Deze verhalen zijn niet specifiek voor de oorlog, maar speelden zich er toch in af. Het gewone leven ging ondanks de oorlog gewoon door en de alledaagse criminaliteit dus ook.
Nou, bedankt voor het langskomen en het vertellen van het verhaal.
Graag gedaan.
Dit was de laatste aflevering van Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Bedankt voor het luisteren.